De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Je luistert naar Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie waar Wietse Hagen en Alexander Klupping jou en mij meenemen in de wondere wereld van AI. Ik ben Milou Brandt. En ja, er is een nieuw taalmodel geboren, Llama 3 van Meta, zogenaamd open source of echt open source. Nou, Wietse kent zoals gewoonlijk alle nuances, maar één ding lijkt alvast zeker. AI kruipt via Instagram en WhatsApp onze dagelijkse gebruik in en ook onze sociale interacties in. Gezellig, hè? Een keerpunt, dat durven wij wel te stellen. En klimaatactiviste Hanna Prins heeft een probleem dat we gaan technofixen. En ja, dan is er nog het nieuws waar ik deze week op stuitte en waar ik dolgraag duiding bij wil. En dat heeft deze keer alles met oplichting te maken. Hou je vast. Ik heb deze week het nieuws doorgenomen, natuurlijk, zoals ik altijd doe. En daarbij let ik tegenwoordig specifiek op het AI-nieuws. En dan kom ik dus van alles tegen. Waaronder dat je nu aan de hand van een foto, dus ja, gewoon één foto, bijvoorbeeld een foto van Wietse. Dat is het enige beeld wat ik heb. Op basis daarvan kan je nu met Vasa 1 van Microsoft.
Ja, catchy.
Ja, dat is altijd van die rare namen, weet ik ook niet. Toch?
Maar goed. We zijn het aan het doen, vier letters vrouwachtig. Ik zei het vorige keer, Sora.
Vier letters vrouwachtig?
Ja, wat bedoel je hier nou weer mee?
Sorry, nou ja, dit is een reference naar eerder.
Vier letters vrouwachtig.
Ja, dus dan dat je al die diensten zo, Suno, Sora, Vasa. Nee?
Oké. Okay. Ik vind het een hele leuke
theorie. Ik zie je patroon wat niet is.
Het zou ingezet. Dat zou kunnen, we houden het in de gaten. Maar op basis van één foto kun je nu dus die persoon in die foto laten praten, laten zingen. En dan denk je van, oké, heb ik wel eens gezien, hè? Op Instagram of op Twitter komen dan van die filmpjes voorbij van celebrities die een bekend nummer zingen. En dat ziet er heel nep uit en dat zie je meteen.
Ja.
Maar het lijkt nu zo fucking echt.
Heb je filmpjes gekeken?
Ja. Ja, ik heb zelfs de Mona Lisa zien zingen.
Ja.
En die ging ook met haar wenkbrauwen omhoog en zo, en helemaal mimiek. Dus het is helemaal super realistisch.
Ik wou net zeggen dat ik de Mona Lisa het meest uncanny vond.
Uncanny?
Omdat ik echt dacht, die Mona Lisa wordt vaker gebruikt als voorbeeld in dit soort tools, waar ze proberen dus die beweging terug te brengen in een statisch plaatje. En op een of andere manier blijft een bewegend schilderij. Maar ik zag er iets in dat ik dacht, ja, dit kan het best wel eens, zo zou het best wel eens kunnen zijn gegaan. Ja. Als de Mona Lisa daadwerkelijk zou gaan bewegen.
Ja,
hoe waar vergelijk je dat dan mee? Ja. Zo? Maar ik voelde intuïtief aan dat ik dacht,
nee, maar dat is het. Ja, het brengt dus op
werkt,
leven.
Ja, en hoe het dus werkt is, je uploadt een foto, een JPEG, en los een stuk audio. En vervolgens interpreteert die AI dus de mondbewegingen, maar ook, en dat is wat het echt uncanny maakt, blijkbaar dus ook in het geval van de Mona Lisa, dat die hoofdbewegingen nadoet. En dat is wat het echt freaky maakt. Ja. Het is een hoofdbeweging van een hoofd dat een beetje opzij kijkt en ogen die meebewegen en alles. En dat maakt het hyperrealistisch.
Ja, en ik was ook al gestuurd op Vlogger. Dat is het model van Google. Dat doet eigenlijk best wel hetzelfde.
Mm.
Ik weet niet of jullie daarbij een verschil hebben gezien, of dat er überhaupt een verschil is.
Ja,
of dat
ze hebben een verschillende aanpak, maar er is zo'n battle tussen research papers, waarin, want ze vergelijken ook altijd eerdere methodes. Ze zeggen dat, kijk, zo, dit was de previous method en nu wij, weet je wel.
Ja.
En daarin is het gewoon iedere 6 maanden een soort spelletje van, oké, nu is het nog weer wat beter. En nu, dus er zitten heel veel partijen in dit spel van dat doen. En om dan misschien voor de luisteraar die denkt, wat is hier een goede toepassing van, behalve hele enge deepfakes, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat je ermee zou kunnen maken, ik denk dat Microsoft's doel ook is om Teams te zorgen dat op het moment dat jouw verbinding wegvalt, dat je dan nog even 1,5 seconde doorgaat in je hoofdbewegingen. Want dan hebben ze niet alleen, dan hebben eigenlijk het stilstaande plaatje van jou, maar in essentie ook een model van jou kunnen trainen even. Waardoor jouw gezichtsbewegingen dus gewoon vloeiend doorgaan, terwijl de verbinding misschien niet meer zo vloeiend.
Oh ja,
dat is wel echt een ding. Ja. Met slechte telefoonverbindingen. Hoe vaak zit je in videocalls waarbij het gewoon toch echt te vaak buffert en hapert en zo. Dat is gewoon niet chill. Daarom ben je ook gewoon moe na een uurtje zoomen.
Daarom was corona ook zo'n vermoeiend tijdperk.
Ja. In ieder geval een deel daarvan. En dit is dus super lage, hoe je dat zeggen. Er wordt heel weinig data over de lijn gedouwd. Omdat hij alleen maar de signaaltjes hoeft te vertellen. Zo, hij beweegt zijn mond of hij beweegt zijn ogen. Ja. In plaats van de hele video, waardoor het veel minder data kost.
Ja. Ja, maar het beeld wat ik nu dus heb gekregen, want ik weet nog een paar afleveringen geleden, toen zaten we hier ook en toen hadden we het over een vrouw die had filmpjes van zichzelf opgestuurd naar een bedrijf. Ja. En die hebben op basis daarvan hetzelfde gedaan eigenlijk. Maar daar heeft ze heel veel filmmateriaal van moeten sturen. Ja. Is er nu binnen zo'n korte tijd, zijn we nu al zoveel verder?
Ja, er is alweer zoveel, we zijn alweer zoveel verder. Want het is ook zo dat je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld bij de Mona Lisa of ieder ander plaatje, een deel van het gezicht staat er niet op. Dat wordt er gewoon bijgebluft.
Ja.
En best wel goed bijgebluft. Ja. Maar ja, als jij natuurlijk 100.000, 1 miljoen mensen hebt gezien, dan kan je wel denken, nou, als die oorbel links zit, zit die oorbel waarschijnlijk ook rechts.
Maar is Baza 1 real-time, weet je?
Niet real-time, maar wel snel genoeg om hem mee te nemen op lage resolutie in zo'n videoverbinding.
Ja, precies.
Zo zwaar is het niet, nee.
Ik zag ook een voorbeeld van wanneer krijgen we AI nurse? Wat is nurse in het Nederlands?
Een verpleegster.
Een verpleegster.
Verpleegkundige moet je
verpleegkundige. Ja. Mooi inderdaad. AI-verpleegkundige die dan bijvoorbeeld, je hebt een labuitslag en dan gaat iemand jouw video bellen om je te vertellen over je labuitslag. Hoe lang gaat het duren voordat een AI je dan belt? En dan kan met audio, maar het kan natuurlijk ook met video. Die labuitslagresultaten dan interpreteert. Het in normale mensentaal vertaalt. En dan een gesprek vervolgens met jou kan voeren. Zodat als jij vragen stelt over, is dit eigenlijk normaal, deze bloedwaarde? Of weet ik veel. Dat ding dan echt gaat zeggen, ja, dat is normaal. En er zat zelfs een voorbeeld in een demo die ik zag, waarbij iemand een sarcastische opmerking maakt. En dat die AI dan dat sarcasme registreert. En dan dat daarop ingaat vervolgens. Nou, stel je dan voor dat die zuster of verpleegkundige, dat zeg je juist, dat je die visueel ook kan zien. En dat je dus kan videobellen met iemand die je bloedwaarde uitlegt. Hoe lang gaat dat duren voordat we dat soort administratief werk gewoon over kunnen dragen aan AI?
Ja, en ook jaar. De slecht nieuwsgesprekken, dat lijkt me helemaal fijn voor de doktoren en de
die niet meer zelf te hoeven doen.
AI neemt het nu even over. En dan weet je eigenlijk al dus dat het niet goed gaat komen.
Ja, precies.
Maar waarschijnlijk kan het ook zo zijn dat er gewoon een callcenter in een ander land achter zit, waar gewoon masking wordt toegepast, dus dat iemand gewoon in het Engels terugspreekt, wat direct in het Nederlands vertaald wordt, met een skin eroverheen van iemand anders. Ik bedoel, wij zitten in AI te denken, maar misschien om legale, juridische redenen moet dat verhaal verteld worden door iemand met een bepaalde diploma.
Maar die mag wel in een lage lonenland zitten.
Nou ja, ik noem maar wat. Het zou me niet verbazen.
Ik zag ook zo'n filmpje deze week, sorry, een beetje off topic, maar deze week van iemand die een hotel of een winkel binnenliep in New York en waar dan niemand achter de toonbank stond, maar er was gewoon een beeldscherm met iemand in de Filipijnen erop die gewoon de transactie doet.
Oh, dus die was op vakantie?
Nee, dit is gewoon dan ingehuurd. Dus in plaats van dat je een lokale medewerker inhuurt, heb je dan iemand in een lage loonland die dan in feite die transactie afhandelt in die winkel.
Ja, ik heb ook wel eens het beeld gezien dat het ging over, voor mij, schoonmaakrobots, maar dat zijn dan ook mensen die op afstand die robot besturen in hotels op afstand.
Ja.
Dat wij altijd nog denken van, oh, we moeten even wachten tot die AI slim genoeg is, maar dat kan natuurlijk allemaal gewoon afstandwerk worden. Ja, het ultieme remote work.
Ja. Nou goed, we zijn in ieder geval weer een stap verder in het nog synthetischer maken van de wereld. Het lijkt me ook weer allemaal, negatieve gevolgen waar we allemaal over kunnen nadenken.
Ik ben wel benieuwd,
dat
als je dan
gewoon een stuk nepper wordt allemaal.
Aan die paper werkt en je laat dat dan bijvoorbeeld thuis zien of aan vrienden of zo. Van, oh, hoe gaat het op je werk? Nou, we hebben nou een paper uitgebracht en dan kijk, de Mona Lisa leeft of zo. Dat dan ook mensen dus vragen, waarom maak je dit eigenlijk?
Ja.
Behalve de coolness factor of zo.
Yeah.
Ik kan wel verzinnen dat je misschien zegt, er is bijvoorbeeld traumatherapie of rouwtherapie met overleden mensen. En dat je dan een soort van toch een gesprek kan voeren om iets bij te leggen met iemand die niet meer is. Ik bedoel, ik kan wel een lijstje maken van mooie toepassingen hoor. Misschien dat zij dat lijstje ook in hun hoofd hebben. Maar het blijft voor mij vreemd. Iedere keer als ik die dingen bekijk, wat jij ook zegt, die video's op zo'n pagina, dat je denkt, oké, dit is de volgende deepfake Tom Cruise of zo. Yeah. En dan, zeg maar.
Ja. Yeah. Ja, nou, en ook, je kan dus leuke toepassingen voor bedenken, maar ook vervelende toepassingen. En in dat kader stuitte ik deze week ook op een bericht in de Sunday Times. daar was een cybersecurity expert. Die zei, die ging een vriend van hem, die had een eigen bedrijf, die ging hij helpen om te kijken hoe veilig dat bedrijf nou is en hoe makkelijk hij hem geld afhandig zou kunnen maken.
Okay.
En toen heeft hij die vriend met dat eigen bedrijf $250 afhandig gemaakt door de stem van zijn vriend te klonen en een voice message te sturen naar de financiële afdeling van zijn bedrijf. Met zich daarin de opmerking van, hey, ik moet dit nog overmaken, dit moeten we nog daarin doen. Stuur het even naar dit account, maak het even daarna over. En zo gezegd, zo gedaan. Dus nou ja, het is nu zo makkelijk om weer iemand op te lichten. En toen dacht ik echt, mijn god, ik moet mijn moeder binnen gaan houden. Want dit is, kijk, nu krijgt zij een berichtje, weet je wel, op WhatsApp, van, hey, mijn nummer is veranderd, man, maak even €1000 over.
Yeah.
Ik zeg altijd tegen mijn moeder, bel me altijd. Voordat je geld over gaat maken, je moet me bellen, je moet mijn stem horen.
Mm-hmm.
Nou, dat kan ik nu dus ook niet meer doen.
Nou ja, sterker nog, ik heb controlevragen afgesproken hoor met de familie thuis.
Wat heb je afgesproken?
Ja, dat ga ik natuurlijk niet nu zeggen.
Oh nee, dat is geheim.
Nee, maar even serieus.
Dat is jouw tip.
Ja, dat klinkt heel suf, maar als jij het gevoel hebt van, misschien is het al zelfs een keer gebeurd met een nepberichtje op de app of zo, dat zit heel veel schaamte
de en stigma. De exter is het raam uit. De exter is geplogen.
Ja, zoiets is het, ja. Het is wel heel dichtbij. Kan dit eruit? Nee, maar ik wou zeggen, er wordt al best wel wat geld afhandig gemaakt met nepberichtjes nu, gewoon tekst, zeg
ja,
maar.
Ja, daarom.
Daar hebben we het met elkaar minder over, omdat heel veel mensen zich daar ook voor schamen. Dus ik heb het idee dat dat meer gebeurt nog dan dat je hoort.
Ja.
Ik bedoel, daar hebben de banken waarschijnlijk wel cijfers van, maar onderling voelt het alsof dat alleen simpele of domme mensen gebeurt, terwijl het gebeurt in mijn omgeving ook.
Ja.
En ik heb zelf ook een aantal keer gehad dat ik dacht, wow, nu moet ik echt heel goed opletten voordat ik doorklik, want het ziet er wel heel overtuigend uit allemaal. Zo'n nep KVK-mail die net even te lekker is. Ook qua headers en zo, dat ik alles ging checken. En zelfs nog toen bleek het niet te kloppen. Maar goed, in dat opzicht is het al een soort van goede digitale hygiëne of zo, om met elkaar eens over te hebben van, joh, als er om geld gevraagd wordt, wat doen we dan?
Ja.
En ik heb dus in eerste instantie altijd gezegd, bel me even. Maar daarbij is het nu al van, oké, het gaat verder hoor, als dat gespoefd wordt. Maar dat kan in theorie nu wel.
Ja, 1 op de 10 heeft al zo'n voice message gehad. Is een onderzoek
precies.
Van die
1 op de 10 mensen.
1 op 10 mensen en robots. Nee, ja, mensen. Ja.
Nee, maar gewoon inwoners van welk land?
Oh, nou, het is een onderzoek van McAfee. Dat is die virus.
In Amerika.
Dus
een beetje in hun voordeel dat het 1 op de 10 is. Want zij verkopen software om dit te voorkomen.
Ja, dat dacht ik ook.
1 op de 20.
Ja.
Maar dit is wel een daadwerkelijk ding. Want er wordt dus al heel veel geld afhandig gemaakt.
En als jij dan een beetje gaat dromen, Wietse. En dat is dan een beetje een kwade droom.
Nee, dat gaan we echt niet doen.
Wat zei je dan? Wat ligt op de horizon wat mensen nu nog niet verwachten, maar wat technisch gewoon bijna daar is?
Nou, ik kan het ook wel zeggen.
Qua oplichting.
Dat je gefacetimed wordt dus. Want,
ja, precies.
Ja. Het videoding.
Dat daadwerkelijk, wat jij nu hebt afgesproken met je moeder.
Gewoon op basis van je LinkedIn-foto. Want dat is dus genoeg. Dat is precies wat jij net natuurlijk concludeert. Want dat gaat echt ver.
Met een achtergrondje.
Ja,
kidnappers achter je.
Ik denk dat het is echt wel belangrijk dat mensen hier op gaan letten. Want dit wordt natuurlijk in toenemende mate wel een probleem.
Ja, maar ik denk, deze gaat toch gebeuren. Dus nu is het nog een gezicht dat alleen maar beweegt. En waarvan je dan kan zeggen, die is dan nog in een witte doos. Nee, daar zit jij niet regelmatig zelf in zo'n witte doos. Dat is met fase 1, ziet dat er nog zo uit. Maar wanneer wordt de achtergrond daadwerkelijk gewoon het Ridouan Taghi achter je.
Ik denk in dat opzicht denk ik dus dan verwacht ik, maar ik zit er vaak naast met dit soort voorspellingen, dus het zal weer niet kloppen, maar dat er toch wel mensen gaan zijn die de vraag stellen, en waarom kan dit? Snap je van, waarom is dit ontwikkeld? Als ik natuurlijk, als iemand een videootje krijgt van een familielid wat fake is, en dat je dan reageert en denkt, maar waarom is deze app er? Mensen denken wat eerder in een app of zo, maar ja, van meer de vraag van, oké, leuk al die technologie, maar wat is hier dan zo zin? Waarom is dit ontwikkeld? Gewoon die vraag, die verwacht ik wel wat meer bij mensen. Als ze zien wat je er ook mee kan, wat gewoon niet relaxed is.
Ja, maar ik heb het idee dat iedereen dit direct doet hoor. De negatieve kanten ervan belichten. Terwijl ik kan heel veel dingen bedenken waardoor zo'n technologie vet is. Bijvoorbeeld zorgen dat er minder administratief werk is voor allerlei beroepen. Al die telefoontjes die je de hele dag aan het verwerken bent. Met vragen over wanneer je kan.
Nee, maar bedoel, moet daar voor iemands fysieke gelijkenis gesimuleerd worden? Of was audio dan genoeg? Dat bedoel ik.
Ja, bedoel, ik denk dat we naar een tijd toe gaan waarin we emotie gaan toekennen hoor aan AI. Zoals, ik zat gisteren een artikel te lezen die zeiden, vroeger toen de typemachine kwam, waren mensen bang dat Wat was het nou? Dat daardoor mensen minder gesprekken gingen voeren, minder diepgaande gesprekken gingen voeren en dat het allemaal maar oppervlakkig was als je dan vervolgens gesprekken ging nalezen. Ik denk dat er een generatie aankomt die gewoon emotie toekent aan een AI. En dat gaat. Ik denk dat gaat gebeuren en dan is dit soort technologie is dan een opstapje daar naartoe. Ja, is dat slecht? Ik heb daar niet echt een oordeel over, eerlijk gezegd.
Nee, maar dat ik bedoel, of dat mensen daadwerkelijke relaties aan zullen gaan waar ze intimiteit gaan voelen en liefde en vriendschap voor AI's, dat staat wat mij betreft buiten kijf. En daar ben ik ook helemaal niet tegen of zo.
Ja.
Ik denk dat we dat gewoon moeten laten gebeuren en kijken hoe het gaat. Als dat een stukje eenzaamheid voor mensen
opheft, dan ga ik daar niet in de weg. Maar is dit daar dan toch noodzakelijk voor?
Om dat visuele beeld te kunnen maken. Dat je het ook... Ja, maar dit is dan wel weer op basis van een bestaande foto. Ik vind het zo raar dat de optimalisatie waar ze trots op zijn, is dat ze zo weinig data nodig hebben om jou te kopiëren.
Ja.
En daar zie ik, als ze nu zouden zeggen, moet je kijken hoe snel wij een virtueel mens kunnen maken die eigenlijk niet bestaat, denk ik, vet.
Ja.
Maar want ze in hun voorbeelden zit ook dat ze volgens mij uit Sora, dat is die dame met de zonnebril op die door Tokio loopt volgens mij, dat ze die laten praten en doen, dacht ik, dit is grappig, die mevrouw bestaat niet.
Ja.
Daar wordt dan iemand van gemaakt, dat kan ik allemaal redelijk volgen. Maar één fotootje van Alexander en we hebben hem pratend. Denk ik, ik weet niet zo goed wat we daar nou mee moeten.
Nee, maar dat kunnen ze natuurlijk ook met gezichten die niet bestaan, lijkt me dan. Dan ga je gewoon even...
Ja, dat doen ze ook als voorbeeld. Ja, precies, dan pak je hem daar.
Is not AI of is AI?
This human doesn't exist.
Doesn't exist, ja. Ja, nee, precies. Nou ja, goed. Ik denk dat we zo alweer er genoeg over hebben gepraat, want de tijd vliegt. Wat ik nog meer las over Mistral deze keer. We hebben natuurlijk de grote... OpenAI en Anthropic en Google. En er gaat allemaal super veel geld naartoe. En die hebben hele diepe zakken, vooral. Maar wij hebben Mistral.
En met Europa. Wij bedoel je Europa.
Wij bedoel ik Europa, inderdaad.
Ons eigen taalmodel.
En zo wordt het volgens mij ook een beetje gezien. Een beetje de Europese hoop. Ik vraag me dan af, waarom is dat überhaupt eigenlijk belangrijk? Maar ik zal eerst even zeggen wat ik dus las. Dat er allemaal gesprekken worden gevoerd met investeerders. Ze gaan 500 miljoen kapitaal ophalen. De waardering zou staan op 5 miljard.
Mm-hmm.
Dus het gaat in ieder geval over veel geld. Dat weten we dan. Maar wat zeggen we dat eigenlijk dan nog meer?
Mm-hmm.
Over Mistral. Hoe moet ik deze inhalen?
De vraag die je hebt over Europa is dat ik denk dat het goed is... Sowieso speltheoretisch, om het even duur te zeggen, is het gewoon fijn als je meerdere spelers hebt in een spel en niet één of twee. Dat is waar al die anti-monopolie-wetgeving voor is. Zodat je een beetje een leuk speelveld houdt. Zodat iedereen elkaar een beetje in de gaten houdt en een beetje onder druk zet. En dat we een soort gezonde in de markt concurrentie hebben. Maar je kan het ook zeggen met tussen universiteiten. Je kan op allerlei manieren en meerdere podcasts over AI is allemaal prima. Het houdt ons een beetje fris en hebben we nog iets om naar op te kijken of van te stelen of te zeggen dat ze van ons stelen. Prima. Ja. Dus je wil sowieso een spelletje met wel genoeg spelers hebben om het een beetje gezond te houden.
Ja.
Dus een wereldwijd spel tussen verschillende grote AI-groepen die modellen uitbrengen, vind ik helemaal te gek. Mistral doet dat binnen Europa. Daar is nou eenmaal andere wetgeving. Hè. Dus als het hun lukt binnen Europa, betekent dat, als het goed is, hè, ga ik dan vanuit dat ze dat binnen een raamwerk doen van wat wij belangrijk vinden qua privacy. Met wij bedoel ik iedereen die dat onderschrijft. Ik denk dat net als met Al dat soort markten, dat het gewoon fijn is om geopolitiek ook, dat je met elkaar een beetje elkaar in de gaten kan houden en een beetje onder druk kan zetten.
Maken ze een kans?
Nou, dat dan lopen we al een beetje vooruit op het Llama 3 onderwerp, maar door Llama 3 wat minder. Want dat is gewoon zo'n ontzettend model wat nu gelanceerd is.
Llama 3 is een open source taalmodel van
open source
firma
met een,
Meta.
Met een wildcard, maar dat zal ik zo even zeggen waarom.
Maar van de firma Meta en die concurreert dus direct met Mistral. En Meta heeft iets meer geld, dus dat is, dat is een ding voor Mistral.
Ja, het kan dus zo zijn dat een partij als Mistral wel... overlevingskans heeft, omdat het zegt oké, wij zijn, en wat ze heel erg gaan leunen op dat wij doen het in een Europees datacenter, binnen de Europese wetgeving. Die data gaat nooit Europa uit. En daardoor worden zij een soort van de gekozen taalmodel leider binnen Europa.
Ja.
Dus dan hebben ze prima. Dan heb je nog steeds een concurrentiepositie, ook al ben je misschien niet de snelste of de slimste of de beste. Maar ze waren nu een tijdje, want we zitten nu in een soort begin cowboy wedstrijd van al die modellen. Het is nog heel vroeg, nog steeds, denk ik, want er kan nog van alles gebeuren. Staan ze er nu op dit moment niet zo heel best voor, denk ik, sinds wat Meta deze week recent gedaan.
En ze hadden vrij recent nog een model gereleased. Hè?
Ja.
En dat doen ze trouwens wel op een hele leuke manier, is mij opgevallen. Ja. Namelijk gewoon met een linkje.
Ja, het is een magnet link.
Op Twitter.
Het is een BitTorrent magnet link.
Een BitTorrent magnet link.
Ja.
Dat was het inderdaad. En daarmee...
je bedoelt zonder contact. Ja. Slingeren ze gewoon een
voordat
soort
zichtbaar. Voordat de blog geschreven is. Ja.
Kijk heel even hoe Google iets aankondigt. Of hoe iets aankondigt. En hoe leuk en...
Nerds worden hier heel gelukkig van.
Ja, ik vond het ook wel...
Het is wel een soort flex. Ja, het is een soort van boom, hier is die. We gaan later wel zeggen wat erin zit. Succes, speelt er leuk mee. Wel cool.
Ja. Maar ja, goed. Ga je het daarmee halen?
Nou, het is misschien een beetje ondergesneeuwd nu. Als je me dit vorige week had gevraagd, dan was ik misschien anders, had ik zeker weten anders geantwoord. Want dat model wat ze hebben gelanceerd is tof. Het is een vrij groot model. 22 miljard parameters voor mij uit mijn hoofd. Gemixte experts. Dus het houdt in dat alleen het deel wat nodig is van het model in geheugen geladen wordt. Waardoor je op goedkopere hardware kan draaien. Goeie truc is dat. En het presteert een beetje zo GPT 3,5. We zitten toch nog altijd te vergelijken met wat de meeste mensen kennen. Ja. Dus de gratis ChatGPT versie. Kan je dan draaien bij een ander of op een hele dure computer thuis. En dat is krachtig en belangrijk. Maar goed, dat is dus nu een beetje anders.
Vorige week was je enthousiast geweest. Toen stond hij op de lijst, maar toen is hij afgevallen wegens gebrek aan tijd.
Ja.
Raad eens hoe dat kwam. En dan hebben we natuurlijk ook altijd nog het maar nieuws.
Wordt naar onder de tafel geschopt.
Ja, keihard. Van de toren geflikkerd.
Nee, maar het is helder, Wietse. En ik ben heel benieuwd wat je straks over Llama 3 allemaal te zeggen hebt. Maar voordat we daaraan kunnen beginnen, moeten we het eerst nog even hebben over jouw linkjesdump. En dan ga ik er even op klikken nu. En ik ben eigenlijk al bang, want er staat GitHub. En als iets is wat ik niet begrijp, dan is het GitHub.
Ik ga gewoon GitHub is de plek waar Microsoft, want GitHub is van Microsoft, een groot deel van de open source ontwikkelaars samen laat komen. Om daar de broncode van hun software te delen.
Ja, het ziet er een beetje uit als een soort Dropbox met allemaal onleesbare tekst.
Ja, het is eigenlijk een community voor ontwikkelaars. Het is waar mensen in werken die aan software werken. Het kan ook in privé zijn. Dus jouw hele bedrijf staat hier, maar daar kunnen alleen de werknemers bij.
Okay.
Dus dan heb je een gesloten GitHub.
Ja, oké.
Okay. Het is een open.
Oké, maar is dit het onderwerp? De link en GitHub? Of?
Nee.
Open GPU kernel model.
Ja, het is een open.
Ik word er helemaal warm van. NVIDIA Linux open GPU bit 2.0 peer-to-peer support.
Dit is de GitHub van...
Sorry,
nice, toch? Is dit een goede link of niet?
Ja, ik denk iedereen hangt aan je lippen. Okay. Ja. Kom maar.
Dit gaat ergens naartoe. Dit is de GitHub pagina van TinyCorp. Van oprichter is George Hotz. Bekend van de eerste iPhone hack, PlayStation 3 hack. Daarna AI voor zelfrijdende auto's. En nu TinyCorp.
Dit is één gast. En dit is gewoon een soort van wizard. Een programmeur wizard die iedereen boos weet te maken.
Een extravagant figuur. En die vond het ook heel leuk dat Sony me ging aanklagen. Ook al werd het op een gegeven moment best een serieus verhaal destijds. Heeft hij nog best wel goed weggekomen ook. Hij heeft ook een tijdje bij Apple gewerkt. Zeg, zo'n mannetje is het wel. Ja. Daar in een latere aflevering meer over. TinyCorp is een tiny box aan het bouwen. Dat is eigenlijk een doos die je thuis neer kan zetten om daar je eigen taalmodellen op te draaien. Het idee is dan dat je die doos bestelt voor mij $5,000 is het bedrag wat ze proberen.
Met een doos bedoel jij een computer?
Ja, er zit een stekker aan, die doe je in stopcontact. En dan kan je er tegen praten alsof je je eigen ChatGPT in huis hebt. En dat heeft allerlei voordelen. Maar om dat te kunnen draaien moet je echt een serieuze doos bouwen. En bij TinyCorp zijn ze natuurlijk aan het kijken, hoe kunnen we nou zo'n computer bouwen waarop je een eigen taalmodel kan draaien, maar het op een manier dat het binnen dat budget van die $5,000, wat een beetje het idee is, blijft. Nou, NVIDIA, waarvan de aandelen nu zo hoog staan, niet meer kopen, het is te laat, die brengen GPU's uit, grafische kaarten, en voor de thuismarkt, dat zijn ook dure kaarten. De 4090 waar het in deze GitHub over gaat, is een kaart van €1,600 voor één grafische kaart.
Yeah.
Dan kan je heel veel PlayStations verkopen. Maar die maken ook datacenterkaarten. Dat is die hangen bij Mistral en noem alle partijen maar op. Dat zijn kaarten van €15,000. Het verschil tussen die kaarten is eigenlijk stiekem niet zo heel erg groot. Het zijn niet dezelfde kaarten, dat wordt ook wel eens geroepen. Maar ze zijn ook niet zo heel erg verschillend.
Ondanks dat er een 0 achter staat op het prijskaartje.
Ja, en dat er zit op die datacenterkaarten meer garantie, meer geheugen. Mm-hmm. Die zijn helemaal toegespitst om te draaien binnen zo'n datacenter. Maar er is een chipfabriek, daar komen gewoon chips uit en die chips zitten aardig bij elkaar in de buurt.
Okay.
Dus waar is het NVIDIA om te doen? Niet dat mensen die kaarten voor thuis gaan gebruiken in een datacenter. Dat mag ook niet. Er zijn allemaal regels over. Als jij een bedrijf bent en je koopt NVIDIA-kaarten die eigenlijk bedoeld zijn voor de consumentenmarkt om op te gamen, en die ga je opstapelen in een datacenter, dan komen ze je halen.
Mm-hmm. Waarom?
Nou, omdat ze dan geld verliezen. Want jij hebt dan eigenlijk iets van €1,500 ingezet, wat ze eigenlijk voor €15,000 aan je willen verkopen. Aha. Ja, en
daar wordt type als George Holt wordt daar boos van.
Ja, die heb je dan meteen aan. Want die denkt dan, ja, maar dit is niet dezelfde kaart, maar ook weer niet zo heel verschillend. Dus die wil dan heel graag eigenlijk die kaarten gaan gebruiken voor thuis. Ja. Voor thuis, zoals het bedoeld is. Maar dan wel functionaliteiten gebruiken die eigenlijk alleen maar gebruikt mogen worden op die datacenterkaart. Dat is een vorm van chiptunen. Bij auto's heb je dit ook. Zeker met EV's. Heel veel elektrische auto's zijn eigenlijk op software gelokt. Kan je zelfs een upgrade kopen via het internet, gaat je auto ineens langer mee of zo. Dat voelt super gek, toch? Want Niemand komt bij jou thuis wat brengen. Iemand zet een knopje om. Je zet een checkboxje aan. En voor €2000 extra mag je je stoelverwarming gebruiken. Dat is ontzettend raar. Goed, daar kan ik uren over praten. Soft locks zijn dat. Dus dat zijn in software bepaalde features die eigenlijk in jouw auto zitten, maar je mag gebruiken pas als je iets betaalt.
Een soort van ontgrendelen als je naar een nieuw niveau gaat, een nieuw level in de videogame en dan heb je nieuwe powers.
Okay. Nou, alle hardware zit er al in, je gebruikt het alleen
dat is,
niet.
En dat is gigantisch frustrerend. En voor jongens zoals George Hotz, een hacker, cracker, hoe je hem wil noemen.
Anarchist misschien.
Ja, een beetje. Die zit zo, ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nou, nu heeft hij iets kleins gedaan. Dat heeft hij gepost op deze... En met hem bedoel ik, er is gewoon een team van mensen hoor. Mm. Die hem allemaal interessant vinden. Een beetje om met hem samen TinyCore doen. Wat hebben zij voor elkaar gekregen? Wanneer jij een taalmodel wil laden op jouw computer, is dat een gigantisch ding om in te laden. Daar moet je heel veel geheugen voor hebben. Als je meer dan op een kaart zit. Dus je moet meerdere kaarten in één machine stoppen. En eigenlijk al dat geheugen combineren tot één metakaart, zeg maar. Alsof je één kaart hebt die stiekem bestaat uit 4. Nou, waar het heeft Nvidia voor het datacenter bedacht. Als jij 4 kaarten hebt van 24 gigabyte, dan mag je die opstapelen. En dan wordt die gezien door het besturingssysteem als 1. En als je dan een taalmodel inlaat, wordt die er gewoon in één keer ingeladen. Helemaal transparant, hoef je niks aan te doen. Dat mag niet met die thuiskaarten, want de enige manier dat je... reden dat je dat zou willen doen thuis, is dat je iets aan het doen bent waar je eigenlijk iets voor moet betalen voor het datacenter. Wat kan je doen als je deze GitHub-link volgt? Kan je iets installeren en kan jij je thuiskaarten gebruiken alsof het datacenterkaarten zijn en gewoon je model inladen op een kaart met een tiende van de prijs? Waarom hebben ze dit uitgebracht? Voor hun eigen tiny box waar straks 4 volgens mij of 6 van die kaarten ingestopt gaan worden of zo. Dat klopt niet qua prijs, maar meer dan 2.
Ja. Aha, dus hij is weer ruzie aan het maken, deze George.
Nou, hij is het wel een beetje aan het opzoeken. Het is allemaal nog een beetje grijs gebied. Van, ja, er is een licentie overeenkomst die jij impliciet tekent wanneer je zo'n kaart gebruikt. Er zit een driver bij, daar moet je ook op acknowledge drukken als je installeert. Hiermee breek jij iets open wat je eigenlijk niet helemaal mag doen.
Ja, en het doel hiervan dus is zodat je thuis je eigen taalmodel kan draaien, lokaal. Het gaat niet het internet op, dus je kan alle crazy vragen stellen die je wil.
Ja.
En ook zonder dat er regels zijn. Ja, dus als jij een bank wil overvallen en je wil tip van een taalmodel, dan ga je die tip krijgen.
Dit is alleen maar positief.
Oh ja, precies. Ja. Dit wel. Ja, ik snap hoe dit gaat nu. Oké. Okay. Ah, gaaf.
Ja, ik sta er ook versteld van.
Als jij iemand bent die thuis...
Leuk voor je.
die thuis aan het verzamelen is, dan kan je dat aan elkaar koppelen.
Hey, de luisteraar gaat niet ophouden om hierover te praten met vrienden. Peer-to-peer support voor die GPU-kaart van Nvidia, wauw.
P2P, Bot AI staat er ook nog bij.
Wietse had vorige keer, had hij het over po.com, als je dat herinnert.
Zeker, Blendl.
De Blendl voor taalmodellen voor $20
ja, ik
per
heb laatst
maand.
Iemand zei tegen mij, ik wil dat je stopt met dat bedrag noemen, want dat is ex-BTW en niet iedereen heeft een bedrijf. Inclusief BTW in het geval van ChatGPT is het volgens mij 22 en in het geval van po.com is het €24.
Nou, Oké, belangrijk.
Het is maar gezegd. Ja. €24 per maand, waarbij je dus en Claude krijgt en GPT-4 krijgt en nog een aantal andere.
Gemini.
Nog een aantal andere taalmodellen.
Mistro.
Dat is dus best wel handig. Daar hebben we het vorige week over gehad. Ben dat gaan gebruiken. Ben ik wel fan van. Maar er is ook nu een ander appje wat ik ontdekte, wat een beetje in dezelfde lijn ligt. Dat is Bolt AI. Dit is alleen maar boeiend voor Mac-gebruikers. Dus mijn excuses voor mensen die geen Mac hebben. Maar dat is een app waarmee je niet een vast bedrag per maand betaalt, maar je betaalt voor de API-toegang. Bij al die taalmodellen kun je niet alleen betalen met een vast abonnementsprijs per maand, maar kun je ook per gebruik betalen. Elke keer als je een berichtje stuurt, dan pas betaal je. En in de praktijk is dat vaak veel goedkoper om dat te gebruiken, omdat je dan alleen maar betaalt voor wat je gebruikt. En daarnaast is deze app Mac Native. Hij is mooier vormgegeven, vind ik ook belangrijk. En 3, er zitten allemaal functionaliteiten in voor prompt libraries. Dus bijvoorbeeld, als ik een tekst heb, als ik een tekstje moet schrijven, weet ik veel, een artikel of wat dan ook,
ja,
dan heb ik de neiging om eerst een beetje stream of consciousness te praten tegen zo'n AI met Whisper. Dus dan transcribeert hij mijn vagige ouwe hoer. Dan heb ik een prompt die inmiddels vrij lang is. Die probeert mijn schrijfstijl te vatten, of zoals ik mijn schrijfstijl graag zou willen zien in ieder geval. En die maakt dan een soort van Alexander Klupping versie van dat gebrabbel wat onsamenhangend is van daarvoor. En dit is dan met één druk op de knop kan ik dan een tekst die gebrabbel is omzetten in die prompt die hij dus opgeslagen heeft, waardoor ik die kan gebruiken. En niet alleen in deze app zelf, maar ook bijvoorbeeld in andere apps. Het is dus door het hele OS kun je dan gewoon typen // nu als Alexander schrijven. En dan schrijft hij gewoon waar je dan ook zit, in mail of in WordPress of waar je dan ook aan het schrijven bent. Gebruikt hij zeg maar ChatGPT, waardoor je niet meer heen en weer hoeft te schakelen tussen verschillende apps.
Ja.
Ik vond dit nog wel ook wel een tip. En ja, wat er ook in zit, Wietse,
is Grok met een Q.
Lama 3.
Op Grok met een Q.
Op Grok met een Q.
Ja.
Wat is een Grok met een Q eigenlijk?
Laat maar 3 op Grok met een Q.
Punt. Volgende onderwerp.
Nou, daar komen we nog.
Nee, deze. Oké, ik zal het even uitleggen. Deze app-tip is wel echt goed. Want ik. Wat ik dus nu merk toen ik. Want ik heb deze hele week dan met Po.com zitten werken. En ik ben helemaal om. Ik denk ineens, waarom heb ik nooit zo gewerkt? Want wat je daar ook kan doen is. Je zit midden in een gesprek met ChatGPT. En je merkt, dit gesprek gaat echt nergens naartoe. Dat werkt niet. En dan zeg je gewoon, switch even naar Claude. En dan ga je gewoon verder met Claude.
Ja, dat is wel echt vet.
En wat ik,
maar
wat
hoef je niet te herhalen of te
Nee, joh, geen probleem. We gaan gewoon met Claude verder. En wat ik nu nog wil is, vraag het even aan Claude. Dan kan ik gewoon kijken. Ik wil nu gewoon een groepsessie.
Ja.
Toch? We gaan gewoon met al die modellen tegelijk praten. Super vet.
Ja.
En Grok met een Q, want dat vroeg je net eigenlijk.
Ja.
Grok die bouwt TPU's. Dat zijn chips speciaal gemaakt om precies de instructies uit te voeren die zo'n taalmodel nodig heeft. Dus niet de GPU's, die dure apparaten van George Hotz. Maar chips die echt niks kunnen behalve dat. Dus heel efficiënt zijn. Wat kan je dan? Als je een vraag stelt, krijg je een veel sneller antwoord. Daar komt het op neer. Als je dan Llama 3 inlaat op Grok. Grok.com is een website. Kan je account aanmaken. Die demoen daar eigenlijk hun chips. Wat zij willen is die chips verkopen aan bedrijven. Van wil jij dat je kan toepassing hebben van AI waarin de snelheid dat het antwoord komt. De eerste zin plus alle zinnen daarna cruciaal is. Bijvoorbeeld een telefoondienst die je wil nadoen met audio. Hè? Dan is die latency. Dus dat is een beetje waar Grok erg geschikt voor is. Als ik het gebruik, dan merk ik ook ineens, oh wat grappig, ik was echt zo gewend aan hoe traag eigenlijk ChatGPT 4 is.
Ja.
Want dit komt terecht, er komen gewoon A4'tjes uit per seconde.
Als je Grok gebruikt, gaat het mega snel.
Mega snel. Ja. Maar ik dacht wel, daarbij zeggende, en Llama 3 komen we zo op, die draait dus nu ook op Grok.
Het komt dadelijk allemaal bij elkaar.
En mooi. Grok zit ook in
ik ben geduldig.
Bullet, hoe heet
in Bolt.
Bolt.
Ja, Grok Bolt zit erin,
ja. Ja, in die Mac app. En dan kan je dus ook lekker wisselen daartussen.
Ja.
Wat ik nog wel wil zeggen is dat ik ook merkte dat er zaten ze bij daar tokens per seconde. Dus dat flexen ze dan naar je van 700 tokens per seconde. Dat is hoeveel stukjes tekst er per seconde op jouw beeld gezet worden. Dat ik dacht, ja, bij 200 is het voor mij eigenlijk wel genoeg. Ik ben een mens, hè?
Je moet het nog lezen.
Ja. Sorry man. Dus ik merkte wel dat ik dacht, oké, jullie chip is cool omdat je heel veel gebruikers tegelijk iets kan vertellen. Hè? Want je kan natuurlijk door die snelheid. Maar alleen naar mij toe dacht ik echt, dat er een A4'tje in één keer in beeld staat.
Nou ja, vooralsnog zit ik wel regelmatig. Dan zit ChatGPT te typen en dan ga ik maar wat anders doen ondertussen.
Ja, ik wacht ook tot die uitgeschreven is.
Dat is heel irritant. Dus ik ben wel echt, ik ben heel blij dat hier ontwikkeling in is.
Ja. Ja.
En we hebben het dus niet over de Grok van X.AI, wat het bedrijf van Elon Musk is. Zijn eigen model, dat heet ook Grok, maar dat is met een K.
Dat is met een K. Een verschil moet er wezen.
Ja, dat wisten ze ook niet van elkaar.
Nee, dan hadden ze het wel anders gedaan, denk ik. Straks gaan we het probleem van Hanna Prins technofixen. Dan weten jullie natuurlijk over wie ik het heb. De klimaatactiviste en ook schrijver van een boek tegenwoordig. Maar eerst gaan we het dus hebben over, we hebben er al vaak naar verwezen, Llama 3.
En dat ik het er nu maar 3 minuten over heb.
Taalmodel van Meta. Ik ben heel benieuwd iets.
Ja, dit is wel een dingetje.
Ik heb even geluisterd wat Mark Zuckerberg erover te zeggen had. Wil je het horen?
Heel graag.
The bottom line is that we believe that Meta AI is now the most intelligent AI assistant that you can freely use. To make Meta AI even smarter, we've also integrated real-time knowledge from Google and Bing right into the answers. We're also releasing a bunch of unique creation features. Meta AI now creates animations, and it now creates high-quality images so fast that it actually generates and updates the images for you in real time as you're typing. So today, we're open sourcing the first set of our Llama 3 models at 8 billion and 70 billion parameters. They have best-in-class performance for their scale. And we've also got a lot more releases coming soon that are going to bring multimodality and bigger context windows.
Ja, wij horen hier een trotse vader.
Ja. Ja, zijn metaverse is hem niet helemaal geworden, maar nu dit wordt hem wel. Dat bedoel ik niet cynisch. Yeah. Hij moest even overstappen, maar ik denk dat hij succesvol gepivot is naar AI.
Ja, want iedereen vindt dit waanzinnig, toch? Wat er is afgeleverd.
Nou, het is indrukwekkend, dat wel. Maar er zit
het ging deze week nergens anders over.
Nee, het is groot.
Dit is gewoon het AI-nieuws van deze week.
Nee, maar en iedereen is onder de indruk. Maar ja. dat is een beetje nu mijn grapje geworden bij Poki. Onder de indruk betekent niet meteen dat ik het leuk vind.
Nee.
Maar
iedereen is ook weer vooral onder de indruk van wat nog komen gaat. Hè? Dus even, als ik het goed begrijp. De dataset is 7 keer zo groot als bij Llama 2. En 4 keer zoveel code in de data. Wat zegt dat?
Nou, dat is
wat we nu hebben. Dus,
nou, wat er eigenlijk gevonden is, als in dat is echt wel een beetje een vondst binnen de wereld van taalmodellen, is dat het dus zin heeft om een taalmodel te blijven trainen veel langer. Dat je zo'n trainingssessie gewoon maar laat doorlopen en heel de tijd nieuwe data erin gooit. Dat dus nog steeds een beter model oplevert. Ook al blijft dat model dezelfde grootte. Dat klinkt misschien suf dat je denkt als je er data in gooit, wordt hij toch steeds groter. Maar in essentie is het een lerend iets.
Dus ik begrijp niet wat jij nu zegt.
Nou, het is gebleken, die taalmodellen hebben allemaal bepaalde groottes. Ik weet niet zo goed waar die nu vandaan komen.
Maar de grootte is het corpus waarop het getraind is, toch?
Gewoon nee, dat bedoel ik dus niet. Precies, dat is het interessante. Nee, je hebt dus de grootte van je dataset, waar je mee traint. Dan heb je ook nog de kwaliteit van die dataset. Want je kan heel veel troep hebben op heel weinig goede content, zeg maar. Een verzameling boeken van O'Reilly over programmeren is veel waardevoller dan Reddit threads over programmeren.
Mm-hmm.
Intuïtief zeg ik dat. Ik weet eigenlijk niet of het waar is. Maar dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Misschien is het zelfs wel andersom. Maar uiteindelijk hou je over een model van een bepaalde grootte. Dat is eigenlijk hoeveel gewichten erin zitten. En in de gewichten zit eigenlijk die intelligentie opgeslagen. Want jij stelt een vraag. Dat gaat door al die gewichten heen. En aan de andere kant komt daar een antwoord uit. Een plaatje, een nummer of een volgende woord in een tekst. Hè? Die modellen, die hebben een bepaalde grootte. We zitten nu een beetje op de 7 miljard modellen, de 70 miljard modellen en dan de 400 miljard modellen. Die zijn ze nog aan het trainen bij dat jij een beetje naartoe wilde, Milou.
Yeah.
Maar wat nu blijkt is dat waar komt die 7 nou vandaan? Het 8 miljard model, dus dat is een van de kleinere modellen, is van Llama 3, is even krachtig als het 70 miljard model van Llama 2. En wat betekent dat dan? Ten eerste dat die sneller is, dat je hem goedkoper kan draaien en dat je hem, de 8 miljard modellen, thuis kan draaien op een redelijke laptop.
Hmm.
Dat vind ik dan natuurlijk zelf cool.
Want het is veel kleiner.
Ja, het is wel zo. Het hele open source taalmodellen wereldje is tot nu toe een beetje hobbyen geweest. Als in, kijk, ik heb het thuis draaien of kijk, ik heb het in een datacenter draaien. Maar dan ga je ermee praten en dan denk je, oef, dit is niet zo best. Het is cool dat het werkt en ik kan er misschien een paar specifieke dingen mee. Maar het was gewoon niet zo indrukwekkend. Llama 3, en daarom vind ik het inderdaad waar dat dit nieuws is binnen de wereld van AI. Llama 3, zelfs het 70 miljard model, is zo krachtig dat je eigenlijk nu zelf iets interessants kan draaien. En met zelf bedoel ik jij als bedrijf, jij als individu. En dat is wel revolutionair.
Want maar zelf is dus thuis.
Ja, of je kunt zeggen, ik gebruik liever Grok met een Q. Grok heeft geen toegang tot ChatGPT. Want die zit in een doos met een grote strik erom bij OpenAI op slot op zolder, zeg maar.
Ja.
Anthropic Claude kan je ook niet downloaden. Open modellen zijn waar je de gewichten, wat eigenlijk de intelligentie in zit, mag downloaden. Dan heb je allerlei regels waar je die mag draaien. Maar nu bijvoorbeeld het tof is, dan om het even samen te brengen. Llama 3, 70 miljard, is krachtig genoeg om een intelligent gesprek mee te voeren. Is open genoeg dat een bedrijf als Grok met een Q het mag draaien op hun speciale chips. Waardoor wij als eindgebruiker ineens snel met iets kunnen praten wat niet bij OpenAI draait. Niet bij Meta draait, maar bij een ander. Waardoor er dus en dit is een beetje het verhaal van technologie van de laatste decennia. Dat wint vaak. Dat wint in de markt. Als jij een ecosysteem van bedrijven hebt die onderling elkaar versterken, in plaats van één, we hadden vroeger CompuServe, dat was het enige internet, of HetNet, of AOL, America Online. Iedereen probeerde een soort muurtje om het internet heen te bouwen van dit wordt ons commerciële internet. En dat open internet won dan vaak toch wel.
Maar denk je dit echt, dat dit een voordeel geeft ten opzichte van die andere modellen? Want ik ken weinig mensen die Linux gebruiken boven over Mac OS 10 of Windows.
Nee, het is een dus helemaal mee eens. Dit moeten we nog maar uitzien spelen. Want dat is altijd een beetje het, hoe zeg ik dat, het complexe van open source. Dat open source ontzettend succesvol is aan de back-end. Dus in de datacenters waar niemand het ziet. Maar aan de front-end zijn het allemaal gesloten gardens. Hè? Dus dat je design lukt gewoon niet open source.
Ja, oké. Dus jij zegt het zou kunnen dat alle apps waar AI in gaat zitten, dat daar stiekem op de achtergrond Llama 3 gebruikt gaat worden. Want dat is veel fijner voor die bedrijven die die apps maken dan dat ze ChatGPT ervoor nodig hebben.
Nou, nu, en dat is daar is Llama 3 wel een beetje een gekke, moet ik zeggen. Want Mark Zuckerberg, als hij erover praat, je hebt dus Meta AI, waar jij net het fragment van, dat is eigenlijk hun frontend. Hè? Dus gewoon een website waar je naartoe kan je praten.
Ja, hun ChatGPT.
Hun ChatGPT. Die draait aan de achterkant op Llama 3. En die kan je ook downloaden. En dat is best gaaf, want dat kan ook bij Mistral.
Ja.
Maar die was niet zo sterk.
Ja.
Dit is echt wel iets gaaf.
Dit is net zo goed als ChatGPT 4.
Bijna, want dat is wat Milou net al een beetje zei. Er is dus het grootste model, die is 400 miljard parameters. Dat is nagenoeg gelijk aan het aantal parameters van ChatGPT 3,5, als ik het goed zeg. Dus dat is niet van 4, maar op zo ChatGPT 3,5 is al heel oud in de AI-wereld. Mm-hmm. En wat ik net zei is, je kan met die van 70 of die van 8 is al krachtiger dan die oude van 70. Mm-hmm. Nou, wat zegt dat over een van 400 met diezelfde kracht?
Ja.
Die is ongeveer GPT-4.
Okay. Die van 400.
Ja, maar daar hebben we alleen nog maar de resultaten van gezien. Die mogen we nog niet downloaden. En als je die kan downloaden, ik las laatst iemand die zei, je moet gewoon eigenlijk rekenen in aantal parameters in miljard keer gigabyte. Dan moet je dus 400 gigabyte aan grafische kaarten hebben. Dan ben je wel even aan het stapelen en GitHub linkjes aan het volgen.
Ja, daar moeten we George bij hebben.
Ja, dus dat is hem even nog niet. Maar Grok, met een Q, die heeft die capaciteit zeker wel. Dus als dat model uitkomt, voor mij, het grappige is dus, dat vind ik wel interessant hoor, want ik kwam er dus achter, dat had ik helemaal niet beseft, dat je die taalmodellen gewoon soms even je... zie het even als dat je bier aan het brouwen bent, dat die brouwer even zo'n staafje in dat bier doet en dan even zegt, even kijken hoe het bier ervoor staat.
Yeah.
Nee, laat hem nog maar even gaan. Dat kan dus blijkbaar met die taalmodellen ook.
Yeah.
Dus ze hebben nu een checkpoint gedaan van die 400. Daar even een paar benchmarks op gegooid. Toen zagen ze, dit zit al aardig in. Dus de scores komen aardig overeen met GPT-4. We gaan nog even door.
Ja, ja.
En dan is natuurlijk de cynische complottheorist zegt dan, waarom gaan ze nog even door? Breng dat ding nou uit. Iedereen waren toch open source?
Ja.
Waarschijnlijk gaan ze nog even door, omdat ze ook zitten te wachten wat OpenAI gaat doen de komende maanden. Het is een beetje een spelletje.
Het gebeurt de hele tijd, hè? Je hebt de kleine modelletjes die nog niet zoveel kunnen. Die komen dan eerst.
Tuurlijk.
En dan beloven ze al de nummer 3. Google deed het laatst ook.
Ja. Ja. En daardoor heb je eigenlijk heel vaak over AI een heel hypothetisch gesprek, vind ik. Want je zit telkens te wachten op wanneer het dan echt komt. Terwijl de dingen nog zitten te gisten op het vat, eigenlijk.
Eigenlijk wel.
En kunnen zij niet gewoon dat model van die 400 dingen gewoon nu al beschikbaar maken en dat alsnog door laten trainen? Of kan dat dan niet meer?
Jawel, dus daarom vind ik het ook een beetje gek. Ja, het kan ook te maken met dat ze nog moeten red teamen. Hè? Dus dat er een team op moet die moet checken of het wel allemaal klopt. Dat is ook waarom Gemini Advanced uit mijn hoofd, Ultra, whatever, ik weet het niet meer, een tijd uitgesteld is. Voor mij heet die tegenwoordig weer Pro. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Daar hebben ze echt moeten. En toen hebben ze hem uitgesteld, waren ze alsnog de Sjaak, weet je nog? Ging helemaal mis. Dus dat was niet eens genoeg. Oh, omdat daar ineens rare plaatjes uitkwamen.
Ja.
En daar is Meta natuurlijk ook bang voor. Maar, wil ik wel even bijzeggen, open source, maar niet helemaal. Want ze hebben onder andere twee belangrijke eisen in hun open source licentie staan. Je moet je voorstellen, iedereen kan code online zetten, zolang die code niet gestolen is van je baas. Dus niet iedereen kan code online zetten, maar in essentie kan iedereen code online zetten en daar een tekstbericht bij zetten met dit is wat je ermee mag. Er zijn allemaal templates voor wat je er dan mee mag. Je hebt de MIT license, Apache 2. Door de jaren heen zijn er een paar formats ontstaan van bekende open source licenses. Wat heeft Meta gedaan? Die hebben gezegd, we pakken, ik weet niet eens uit mijn hoofd, een bestaande license, maar daar voegen we even een paar kleine lettertjes aan toe. Waaronder, als je applicatie meer dan 700 miljoen, moet ik het goed zeggen, dagelijkse gebruikers heeft, dan mag je hem niet gebruiken.
Oh.
En dat is dus eigenlijk de Apple, Amazon, Azure clausule.
Ja.
Want daar zeggen ze eigenlijk mee, dag. Ja. Ik bedoel, die shareholders, die hebben natuurlijk aan tafel gezegd bij Mark, yo, leuk man, die open source hobby voor jou.
Ja.
Maar dit betekent dat Amazon hem gewoon kan downloaden, bij hun kan draaien en kan verkopen als Amazon AI. Dag. Ja. Dus dat kan al niet.
Nou, niet
dat
zo gek.
Nee, dus dat vind ik op zich vanuit een commercieel perspectief logisch. En ze hebben erbij gezegd, als jij gaat trainen, want je kan dus doortrainen. Modellen staan niet in steen. Modellen kan je daarna, en net als een mens eigenlijk, kan je een andere opleiding gaan doen. Kan je weer doorleren, zeg maar. En die, als je dat wilt doen met Llama 3, dat mag. Maar de oude licentie blijft altijd geldig. Dus als jij binnen jouw bedrijf Llama 3 doortraint naar een ultra ding. Die gaat Amazon gebruiken, moet ze alsnog lappen aan Meta. Want die hebben het originele kind gemaakt, zeg maar. En het is ook nog eens zo dat jij altijd zou moeten zeggen, stel dat wij een Poki-lama maken, dan moet die heten volgens mij uit mijn hoofd Llama 3 Poki.
Oké, maar ik schrik hier niet bijzonder van.
Nee, ik zeg niet, het is helemaal nep, maar ik vind dat wel even wat erbij. Als iemand
voor de open source purist, brand hier water. Ja, oké, nou, dan hebben we dat ook weer.
Kleine lettertjes, jongens.
Ja.
Ja, ik vind het altijd belangrijk dat ik zo'n acroniem een beetje snap waar het voor staat, Llama.
Ja, dat is een grapje op. Je hebt Large Language Models, ja. LLM, en dan LLMA, Llama.
LLAM.
Ja, die zit er niet in. Die stom dan.
De M is van Meta.
Geen idee wat ze. Nee, die is van Large Language Model. Het is eigenlijk.
Deden LLM, Large Language Model. Toen dachten ze, welk woord lijkt dat op Llama? Nou, die nerd lachen.
Ja. Nou, sindsdien zitten we daarmee.
Leuk nerd.
Drinken nog een keer een clubmaten.
Heel leuk. Hey, en even praktisch. Want wat betekent dit dan? Kijk, ik denk dan, oké, Meta, dat heeft WhatsApp, dat heeft Instagram. Dat gebruik ik allebei dagelijks.
Ja.
Daar komt het in.
Daar
zeker,
komt het in.
Zeker.
Dus nu komt het voor mij ook echt dichtbij.
Ja, nee, je gaat eigenlijk op een dag komt er een WhatsApp-update waarin, en ik weet nog niet hoe ze het gaan doen, in de screenshots die we de vorige keer bespraken, zit het in een ander tapje. Dus daardoor denk ik, als dat hetzelfde is als het update-stapje, ga ik er nooit heen. Maar goed, dus het tapje lijkt me onhandig, maar marketingtechnisch lijkt het me slimmer om het inderdaad nu even los te zien. Maar uiteindelijk gaan ze het denk ik doen zoals Snapchat dat heeft gedaan. En zeggen, oké, veel smartphone gebruikers, doe ik het even binnen de Nederlandse context, van 20 tot en met 80. De merendeel van de Nederlandse, WhatsApp is heel populair in Europa, zeker in Nederland. Dan kan jij natuurlijk gewoon een extra contact gaan toevoegen aan dat lijstje waar normaal jouw chats staan. Ja. Daar kan je dan ook een videocall mee doen op een gegeven moment, want dat hebben we net besproken, geen probleem. Dus ik denk dat uiteindelijk alle mensen zonder dat die ChatGPT-app ooit geïnstalleerd hebben, straks gaan kletsen met Llama 3 in WhatsApp als een virtuele vriend of vriendin.
Maar dit zou best wel eens een keerpunt kunnen zijn. Kijk, dit is jullie wereld, AI. Maar voor heel veel mensen is het dat nog niet. En voor al die mensen, die gaan nu dagelijks te maken krijgen met virtuele assistants van AI.
Ja, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt.
Ik heb helemaal gelijk. Het is heel groot. Het is dus dubbel groot, want ik zit nu vanuit mijn geekiness te rommelen over de open source licentie van een open source taalmodel. Terwijl waar ik helemaal aan voorbij ga is het feit dat Meta gewoon gaat uitrollen naar, hoeveel zullen het er zijn? 3-4 miljard WhatsApp gebruikers, als ze dat in één keer aan willen klikken. Ja. Zit daar in één keer gewoon een AI in op iedereen's telefoon.
Ja, en een heel ander gebruik, want waar al die dingen die ze demoen gaan allemaal over search. Dus allemaal dingen waar je nu Google voor gebruikt. Is dan het idee dat je de Meta AI gaat gebruiken daarvoor. Omdat je al in WhatsApp zit. Dus heel concreet, je hebt een vraag over, weet ik veel, wat is een leuk restaurant omheen te gaan. Dat je dat binnen WhatsApp gaat vragen in plaats van dat je van app gaat wisselen daarvoor. Ja. Nou, dat is echt al, dan wint Mark Zuckerberg als hij dat voor elkaar krijgt. Dat je niet naar Google switcht daarvoor. En de zoekbalk is een andere plek. Dus iedere app met een zoekbalk, dat wordt gewoon Meta AI. Dus zoeken binnen WhatsApp, zoeken binnen Facebook, zoeken binnen Instagram. Dan krijg je in feite de generatieve AI van Meta. En er zijn weer heel veel soort van mogelijkheden om die app vetter te maken.
Ja, want het is leuk dat Microsoft zo'n co-piloot heeft. Maar dat gebruik je natuurlijk alleen op je werk. En dan moet je ook nog een werk hebben waarin je veel op kantoor zit.
Het is wel goed dat je dit zegt hoor. Want bij mij echt begon te landen, dat is door een interview wat Mark Zuckerberg zat te geven in een andere podcast. Waar hij zat te praten over Google Plus op een gegeven moment grapjes te maken en zo. Het oude social network van Google. En toen besefte ik me ineens, ik dacht Apple is goed in hardware en user experience en mode. Daarom lukt het Apple om een horloge te maken die succesvol is. Want het past eigenlijk zo goed bij Apple achteraf, denk ik dat vooral. Het is gewoon een accessoire, dat snappen ze. Kwaliteit snappen ze, prijs snappen ze, bandjes snappen ze. Apple snapt gewoon hardware en lifestyle. Microsoft snapt, hoe zorg je ervoor dat iedereen voor altijd je software moet blijven gebruiken, doordat we je gewoon aan alle kanten vastzetten en ontwikkelaars ontzettend goed behandelen. Daar zijn ze gewoon goed in bij Microsoft. Dus die hebben dat gewoon goed diep in organisaties terechtkomen waar je nooit meer weg kan als een soort van Japanse duizendpoot. Dat
maar
is
werk.
Duizendpoot?
Ja, Japanse duizendpoot is een plant die als je in je tuin hebt, kan je het vergeten.
Duizend knoop is dat.
Oh, sorry, dankjewel. Sorry Milou, snap jij het niet?
Misschien is er ook nog een insect.
Eén heeft het over open source details en andere flora en fauna.
Ja.
Duizend knoop, sorry. Daarvoor.
Nee, belangrijk detail.
Nee, dat vind ik. Dat is, heb je helemaal gelijk in. Microsoft zit dat op werk, even voor het gemak van. Want het is, iedereen heeft overlap met elkaar, maar Apple zit op thuis. Die verkopen hardware en die snappen mode. Microsoft zit heel erg op werk. Google zit ook op werk, maar die snapt eigenlijk vooral data en zoeken. Nog steeds. We kunnen roepen over Google wat ze willen, maar het gaat best goed met Google. Ook al lopen ze overal achteraan. Maar Meta, dat is wel de social media company.
Yeah.
Die hebben begrepen, als we WhatsApp kopen, moeten we WhatsApp laten. Als we Instagram kopen, moeten we Instagram laten. Want ieder kind wil niet in dezelfde snackbar zitten als zijn ouders.
Ik bedoel, we kopen die apps en we gaan ze niet slopen. Yeah. Wat Microsoft altijd neigt.
En integreren forever. Zij snap, want wat ik daarmee probeer te zeggen is dat ik denk dat een Mark Zuckerberg en alle mensen om me heen die al een tijd bij Meta werken, die hebben in het DNA van hun bedrijf zitten. Hoe maak je social networks? Hoe connecten mensen met elkaar? Hoe werkt identiteit bij een puber? Wat moet je daar allemaal voor doen? Dat maakt het ook zo'n beetje eng bedrijf. Want dat snappen ze heel goed. Toen Google dat ging proberen, echt miljarden tegen aangegooid. Poep, Apple mislukt. Het lukt gewoon niet.
Microsoft, social networks maken.
Een soort Facebooks maken. Het lukt gewoon niet.
Ja.
Dus nu, en ze zijn er niet eens geheimzinnig over. Mark Zuckerberg zegt dan gewoon, weet je wat zo mooi is aan AI? Dat als jij een influencer bent op Instagram en je krijgt heel veel DM's de hele dag, dat je die dan niet meer hoeft te beantwoorden. En dat je zelfs kan aanbieden aan je fans dat ze met je kunnen bellen, terwijl jij dat niet bent. Dat gaan we aanbieden. Dat zegt hij gewoon. Hij zegt het gewoon. Ja. Maar geen blik of blozen.
Ja, ja, ja.
Oftewel, we gaan gewoon fake fucking interacties verkopen met celebrities.
Ja.
Nou,
is daar een markt voor?
Ik denk dat zij in hun engagement metrics zien dat Taylor Swift heel veel DM'tjes krijgt, die ze allemaal open laat staan.
Ja.
En die ze straks allemaal gaan beantwoorden. Omdat
voor
geld. Dus dan heb jij een €5 Patreon abonnement op Taylor Swift die met jou gaat kletsen als virtual friend.
Zogenaamd.
Omdat zij heel goed begrijpen, want dat is eigenlijk het. Toen Alexander en ik met GPT 2 en 3 aan het spelen waren in de playground van OpenAI, toen moest je nog intypen het begin van het verhaal en dan op generate drukken en dan verzond hij de rest van het verhaal. Tot er iemand bij ChatGPT, sorry, bij OpenAI zat, die zei, volgens mij moeten we er gewoon een chat interface van maken, dat snappen mensen beter. Boom, explosie. Het was echt een andere UI op hetzelfde systeem. Iets beter model, dat wel. Maar dat was het. Nu gaan we meemaken wat er gebeurt als een bedrijf met diep in hun DNA hoe mensen met elkaar verbinden.
Ja, cultuur.
Gaan nu dit die hebben nu de toverstaf. Ze hebben de magic gewoon gejat van iemand anders, bij wijze van. Dus het wordt een hele bijzondere tijd. Want ja, als iemand inderdaad virtual influencers gaat maken en synthetic friends, want er zit al een waardeoordeel in. Als de film Her gerealiseerd wordt, is het Meta die dat gaat doen.
Oeh.
Ik heb die niet gezien.
Oh, dat wordt wel echt tijd, Milou.
Ja, ik heb hem 2 dagen geleden weer gekeken voor de 3e keer. Ik heb er weer van alles uitgehaald. Ik was wel een beetje. Ik zat wel alleen maar. Ja, maar dit gaat echt. Dit gebeurt echt.
Dit kan nu al, ja.
Dit kan nu al. Ja. Ja.
Iets wat als toekomstmuziek verkocht wordt. Wat al kan, is natuurlijk een rare situatie.
Ja, ik zat naast die vriend van mij. Ik zeg, gast, Lama 370B op grok met een Q. Daar een faster whisper overheen in C-Translate. En die dingen gaan echt los, hoor.
Maar het is wel grappig wat je zegt. Dus aan de ene kant Meta, een bedrijf die dus de technische chops heeft om een open source taalmodel te maken wat in de buurt komt van het GPT-4.
Ja.
En aan de andere kant kent dit bedrijf de mens in al haar mooie kanten en vooral ook al haar negatieve kanten. En dan bedoel ik de knoppen waar je op kan drukken om mensen te laten dansen, zoals Mark Zuckerberg dat al een jaar, inmiddels? Een jaar of 20 doet.
Ja.
Wat als je die twee dingen met elkaar combineert? Ja, we weten niet hoe dat eruit gaat zien. Misschien is het inderdaad Taylor Swift die je DM't, maar het kan van alles zijn. Jij hebt er vertrouwen in dat uit die combinatie iets gaat komen wat soort van diepe impact gaat maken op de cultuur en hoe mensen met elkaar omgaan. Ik snap die voorspelling wel, ja.
Ja, en ik denk als je zegt van de MP3-speler werd pas een ding toen Apple de iPod maakte. Ja. De iPhone, de smartphone
AI
werd pas
wordt
een
pas een ding als Meta. Ja, nee, ik.
Ja, yeah, het is nu, het wordt real.
Aandelen kopen.
Ik moet zeggen, dat ik zijn we daar ook weer te laat voor?
Ja, wat pas.
Nou, ik denk wel dat het een zeer gunstig effect zal hebben uiteindelijk op de beurskoers. Maar okay, nou, ik ben wel...
Je moet mijn advies altijd anders omvolgen.
Ja.
Ja. Nee, ja. Ja. Maar als Milou het ook zegt.
Nou, maar ik vind... Nee.
Heeft de podcast over beleggen ook, hè?
Dit is
geen beleggingsadvies,
geen
moet je dan
advies.
Zeggen. Ja, heel goed.
We hebben nergens verstand van,
voordat
we juristen
brieven krijgen.
En als je meer dan 700 miljoen gebruikers hebt, dan moet je een licentie nemen. Sorry.
Helder. Ja. Ik ben hier wel enthousiast over. Het lijkt mij heel leuk om te kijken wat dit... Ja, hoe dit zich in mijn gezichtsveld gaat ontplooien allemaal.
Ja, maar jullie zijn een fantasie. Beetje...
Ja.
Nou, weet je wat nog wel een interessant ding was, wat ik niet bij stil had gestaan? Beetje naïef misschien. Op een gegeven moment werd de vraag gesteld, oké, je bent nu aan Mark Zuckerberg, je bent nu zo'n model aan het trainen, die 400 miljoen, hè, die ben je nog lekker aan het doortrainen. Hoeveel heb je er al tegen aangegooid? Dat zei hij, een miljard volgens mij. En zou dan tot 10 miljard doorgaan of zo, in dollars, best wel geld. De metaverse investering heeft voor mij tot nu toe 40 gekost of 38 of zo. Dus ze zijn nog op een kwart van wat ze nu toe gegooid hebben in de Oculus in het Oculus avontuur. Maar toen vroeg de host van oké, maar dat ga je dan ook gratis weggeven als je doorgaat? Want het idee is dat ze hem inderdaad gaan pakken. Het stukje bier, browser en dan laat ze hem gewoon doorkoken. En dat hij een beetje twijfelachtig zei, waarschijnlijk wel. En toen van oké, maar hoe leg je dit uit? Want je moet wel een return on investment overleggen met je aandeelhouders. Je bent geen private company in je eentje. En toen zei hij, nou, wij merken tot nu toe met al... Zij doen dus infrastructural open source. Dus het houdt in dat ze stukken infrastructuur open sourcen. Dus niet genoeg, zodat jij het zelf helemaal kan maken. Dus ze geven jou het stuurwiel van een auto en de trekhaken en het dak, maar niet die hele wagen. Maar wel stukjes infrastructuur. Wat hebben ze bijvoorbeeld gedaan? Het Open Compute Project. Dat houdt in dat alle blueprints voor hoe zij servers en datacenters bouwen, hebben ze opengegooid, waardoor alle andere datacenterbouwers die hebben overgenomen. En nu is het een standaard geworden, waardoor het voor hun vanuit Meta goedkoper is om servers te kopen.
Ja, ja,
die passen precies in hun datacenter.
Ja, 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 ja.
En iedereen in de markt is er daardoor ook wel blijer. En zo heb je nog wel wat voor...
Zo kun je hele grote spelletjes spelen.
Zeker. En ook echt uitleggen, het is niet helemaal open washing, zeg maar. Net als dat je greenwashing hebt, kan je een soort open source washing doen. Dit is een soort semi-open source washing, want dat Open Compute Project is echt een mooi initiatief. React, hun grote front-end framework, waar heel veel webapplicaties op gebouwd worden door anderen dan Meta, is een enorm geliefd framework. Het komt vanuit hun vandaan.
Ja.
Maar toen zei hij, wat wij verwachten, er is op dit moment enorm tekort aan mensen met die op niveau kunnen meewerken en denken aan dit soort AI-toepassingen. Dat is bijvoorbeeld Apple's probleem. Die krijgt ze bijna niet, want Apple wil alleen maar geheimzinnig doen. En je mag niks publiceren, terwijl het allemaal een beetje academische mensen zijn, of anarchisten, of allebei, die zeggen, nee, ik ben aan het bouwen aan de toekomst van de mensheid met een nieuwe synthetische levensvorm. Ik ga niet bij jou in je walled garden zitten en het allemaal geheim houden.
Ik wil van Mark Zuckerberg werken.
Wat zegt Mark? Nou, als je bij ons kon werken... Hè,
dat is toch lang geleden dat programmeurs dat zeiden.
Ja, want hij zegt dus,
kan
als
weer
je bij
cool
mij
doen
werkt,
op verjaardagen.
Mag je alles vertellen aan iedereen. Sterker nog, jouw werk zet ik daarna op internet.
Dat is ook veel waard.
En dat hij zegt dus, het trekt bij ons enorm veel talent aan. Ja. Als ik hun vertel, dat zal ik niet zelf vertellen, maar de teammanager, dat ze meewerken aan een open source model.
Ik denk vaak hoor aan die arme programmeurs die op verjaardag hebben moeten vertellen dat ze aan Instagram werken of aan Facebook werken. En dat iedereen erop spuugt. Dat is toch zielig. En Sejan, nu kunnen ze trots doen.
Sejan Detail, de grafische kaarten waar we het net over hadden, die van 15.000 euro stuk. Die zijn allemaal niet zo goed te krijgen. Dat is trouwens inmiddels aardig bijgetrokken, begreep ik. Als in, het kan weer. De shortage is een beetje voorbij. Mm. Maar wat blijkt, Meta had een enorme hoeveelheid kaarten liggen.
Oh.
Waarom? Omdat ze een investering hadden gedaan om het TikTok-algoritme te kunnen evenaren. Omdat ze voor hun eigen threads wilden proberen te zorgen dat ze iets konden bouwen.
Reels.
Maar het was, nee, voor mij was het trainen voor threads.
Oh, het algoritme van threads.
Ja, sorry. Ja. Nee, dus het was het TikTok-achtig algoritme, dus hyper gepersonaliseerde algoritme om mensen verslaafd te maken aan veel engagement. Daarvoor wisten ze, want je moet je even voorstellen dat dit hele taalmodel ding en GPT en zo, we praten 3 jaar. En die kaarten zijn al veel langer te koop. Nvidia zit al heel lang te hopen dat dit een keer ging gebeuren. Hun mooiste droom is uitgekomen bij de kaartbouwers, zeg maar. Die de schep verkopen tijdens een gold rush, zeg maar. Ja. Om het allemaal op te graven. En Meta had nog helemaal niet voorzien, GPT, taalmodellen zijn een ding. Maar hadden wel voorzien, zo'n super gepersonaliseerd, hypergepersonaliseerd algoritme zoals de jongens van TikTok hebben, willen wij ook.
Dus we kopen die kaarten.
We kopen die kaarten. En toen op een gegeven moment is gezegd, maar wacht even, nu begint er van alles om taalmodellen te gebeuren. En ik moet zeggen, dat moet ik Zuckerberg wel geven. Die kan dus dan heel snel met een soort start-up mindset in een olietanker zeggen, nee, en dan helemaal de andere kant op. Hop, al die kaarten uit. We gaan nu een eigen lama trainen. Daar is lama 1 op getraind, lama 2 op getraind. En nu draaien die kaarten dus, plus wat ze er nog bij gekocht hebben, om lama 3 te trainen.
Dus zij zaten op een enorme berg omdat ze dat ooit gehamsterd hadden.
Voor een andere reden.
Ja, die zijn ondertussen niet over datum geraakt ook. Zeker, want zo niet. Werkt het niet met je.
Nou, wel een beetje, maar niet zo snel inderdaad.
Ja. Ja.
Het hadden ook allemaal kaarten kunnen zijn waar je niks meer mee kan.
Dus het is ook ergens een deel geluk.
Het is heel veel geluk, ja. Ja, nu en zijn punt is daar dus ook dat hij zegt van ja, je moet dus ook een beetje, dan gaat hij natuurlijk achteraf helemaal mooi kletsen. Yeah. Maar hij geeft wel toe dat hij zegt, het was echt geluk. Yeah. Ik heb dit niet voorzien. Hij zegt, maar je moet dan wel heel snel zien, we hebben geluk.
Ja.
Welke podcast heb je geluisterd? Kun je die meegeven?
Ja, zijn naam is een beetje ingewikkeld. Ik heb het met Alexander gedeeld. Als jij het er nog even straks bij wil pakken. Want ik wil
zet
de naam
het in
denk,
de...
Ja.
Ik stuur het. Het komt in de show notes.
Echt wel een tip ook. Is een beetje interviews met dat soort jongens als Mark Zuckerberg. En dan best wel gedurfde vragen. Ook wel van. Wel leuk.
Straks hebben we de Technofix. Het probleem van Hannah Prins. En naast dat zij de wereld wil verbeteren en het klimaatprobleem wil oplossen, wil zij ook nog de kinderen van het land redden. En eigenlijk van de hele wereld. Maar eerst, Alexander, er is reclame.
Breaking news van een sponsor. Ja. Namelijk Squarespace. De reclame muziek is niet gemaakt door AI.
Lama.
Lama?
Nee, lama.
Lama. Goed. De reclamemuziek is niet gemaakt door AI, maar is gecomponeerde stokmuziek en geweldig geschikt voor de tekst die zo gaat volgen. Poki wordt gesponsord door Squarespace. Ben jij een ondernemer die zich wil onderscheiden en online succes wil boeken? Let dan even op. Een beetje ondernemer heeft een website, maar maak je al gebruik van Squarespace om op eenvoudige wijze de meest prachtige websites te maken? Ook in tijden van AI is goede vindbaarheid op Google belangrijk. Squarespace weet dit en biedt robuuste SEO-tools die je helpen beter te scoren in zoekmachines. Squarespace zorgt ervoor dat je site niet alleen prachtig is, maar ook gevonden wordt. Squarespace maakt het makkelijk om je eigen website te maken, zodat jij je kan focussen op het gedeelte dat jij leuk vindt. Het verkopen van je product. Realiseer je passie met Squarespace. Speciaal voor Poki-luisteraars heb ik een speciale kortingscode. Ga naar squarespace.com/poki voor een gratis trial. En ben je klaar om je website te lanceren? Dan krijg je met de code POKI10 10% korting op je eerste aankoop. Terug naar de show. Hebben jullie genoten?
Ja, ik heb een beetje het idee dat ik nu een soort Simba in de lucht moet houden. Waar jullie allemaal voor kunnen buigen.
Maar dat is het gevoel wat Squarespace mij iedere dag geeft. Ja.
Dit is heel hols.
Als een Simba die in de lucht gehouden wordt.
Ja, inspirerend. Ja. Is het dan nu tijd om een probleem te bespreken? Want er is weer echt een prangend probleem. En deze keer is het probleem van Hannah Prins. Ik zei het al. Zij is klimaatactivist. Je kent haar misschien van snelwegblokkades. Ik denk dat ze daar ook wel heeft gezeten.
Extinction Rebellion.
Zit ze bij, inderdaad. En ze heeft een boek geschreven. Je bent jong en je wilt wat toekomst. En haar probleem gaat als volgt.
Poki, probleemoplosser, de handige hulplijn voor al uw technofixes met Milou.
Hi Milou, Hanna hier.
Wat is uw probleem?
Ik maak me ernstige zorgen over klimaatverandering en zeker ook over de rol die technofixes daarin kunnen spelen. Het lijkt me geweldig als dat ook een keer wordt besproken. Maar ik maak me ook nog in mijn dagelijkse leven, waarin ik lekker door Instagram scroll, zorgen over iets anders. Namelijk influencers die hun kinderen, vaak nog jonge baby's die zelf geen toestemming kunnen geven, op Instagram zetten om daarmee heel veel geld te verdienen. Hoe kunnen jullie dat oplossen? Geef mij een AI-tool waarmee dit probleem kan worden opgelost, dat ik dat niet meer hoef te zien en dat die influencers geen cent meer kunnen verdienen aan hun kinderen online zetten. Groetjes!
Ja, je bent wereldverbeteraar of je bent het niet. Ja.
Nou, ik moet meteen denken aan een nieuwsbericht van vanmiddag. Ik ben zo'n NOS.nl-scroller. Dan zit je met iemand te praten en denk je, we lezen allebei alleen maar NOS, hè? Ja, we hebben hetzelfde gelezen. Maar goed, vandaag was er een bericht over een reclamecode voor influencers. Voor mij is een jongen als Bram Krikke een van de eerste die daarvoor getekend heeft. Wat is het idee daarvan? Je moet een jaarlijkse cursus doen. Ik werd een beetje cynisch, maar ik ben een beetje gaan zoeken. Dacht, nou, het is wel iets.
Een e-learning.
Ja, en iets van een cursus en je moet dan... En dan dan kan je een keurmerk krijgen als influencer, waarbij je snapt van oké, wat is product placement? Wanneer moet ik zeggen dat het een advertorial is? Wat zijn een beetje de code om reclame te maken op mijn Instagram of andere kanalen? En daar hebben dat is niet verplicht, maar de markt heeft nu al aangegeven, een brand als Coca-Cola heeft al gezegd, wij willen alleen maar werken met mensen die dat keurmerk hebben.
Ja, okay.
Maar detail, ik las dat bericht, dacht nog, nou op zich keurmerk, prima, dit is al iets, hè? Stond er in de laatste alinea, en dit gaat gecontroleerd worden via AI en dan krijg je gewoon boetes. Ik zo, wow, wat? Wat? Dat stond er gewoon echt zo. Er wordt een algoritme gestart die alle feeds gaat checken en iedereen boetes gaat geven. Toen dacht ik,
als wat?
Ja. Nou, maar dan is het wel verplicht.
Ja, nou ja, in essentie, het is niet verplicht om te mogen adverteren, maar als jij het niet doet, als jij het niet doet, kan je wel een probleem. Ja, het is wel verplicht. Ja, een beetje slecht eigenlijk.
Maar om dat label te mogen voeren.
Ja, ik denk om eerlijk te zijn, wat het idee dan is, als jij het label hebt, dat je dan in de gaten gehouden wordt.
Ja.
Ja.
Dus dan is het.
Dan en als je dat label hebt, dan kun je meer adverteerders krijgen. Dus ze gebruiken die leverage. Nou,
ja, en ik dacht meer van oké, op zich zo'n label, dus de reclamecodecommissie. Ik bedoel, in andere media is dit waarschijnlijk al lang een ding. Hè? Dus het is een beetje laat op het gebied van social media. Een soort Wild West geweest al die jaren. Dus dat daar iets geprobeerd wordt, prima. Die laatste alinea met, en dat gaan we dan monitoren via AI. Dat valt mij natuurlijk op. Want ik word altijd zenuwachtig als mensen zeggen, we gaan dingen monitoren via AI. Maar ik dacht wel...
Waarom?
Nou, omdat... Als de human uit de loop gaat, om het even cool te zeggen. Dus als die boete echt automatisch gestuurd wordt met een ideal linkje erbij. Maar dan is dat wel. Ik ben altijd van die grote sleepnetten, zeg maar. Dat je echt zegt van nou, laten we gewoon. Weet je wat
moet
we doen?
Je niet te ver afdwalen. Ja. Maar hoe gaat AI dit oplossen?
Nou, als je dan die tool hebt, hè, en dat beantwoordt eigenlijk twee vragen tegelijk. Dan kan je natuurlijk ook zeggen, nou, we scannen nu alle accounts van iedereen die dat label zegt te hebben. En anders we dan een Coca-Cola flesje zien en die is niet aangegeven. Dan krijg je een mail, moet je nog 3 strikes and you're out. Ja. Zoiets waarschijnlijk. Ja. Nou, dan kan je natuurlijk ook zeggen, zien wij kinderen in beeld?
Ja.
En dan kan je natuurlijk zeggen van, klopt dat wel? Wat is de leeftijd van die kinderen? Zo'n algoritme kan je dan uitbreiden.
Precies.
Dus, maar terwijl ik dit zeg, vind ik dat heel erg spannend. Ik zou als in dat allemaal geautomatiseerd wordt... en dat je daar dan automatisch allemaal enge waarschuwingmails over krijgt. Ik zou dus wat daar dan de technofix voor is, weet ik nog niet zo heel goed... Waarschijnlijk dus zo'n scanner. Maar
er moet eerst een wet komen. Ook,
nou ja, afspraken. Zullen we gewoon eens met elkaar afspreken dat dat niet klopt? Volgens mij kan ik me van vroeger, dat dateert mij, maar herinneren dat een kindacteur bijvoorbeeld bij de film Abeltje maar zoveel uur op de set mocht zijn. Dat ze dan iedere keer moesten wachten, dat hij weg moest en dat ze dan weer terugkwamen. Zeg ik iets geks?
Ja, nee. Ja. Misschien dat hier AI, die digitale Abeltje heb je in ieder geval geen kindacteur meer voor nodig. Dus je kunt AI gebruiken om grote hoeveelheden influencer kinderen te maken. En dan hoeven die echte kinderen daar niet voor te werken. Ook, zo zou je het ook kunnen zien. Hè?
Kindsterretjes kunnen we ook.
Vlad de zoon. Vlad them met
influencers die nepkinderen hebben ook.
Ja.
Ja. Of in ieder geval niet de echte.
Ja. Dan heb je ook geen. Ja. Dan hoef je die kinderen daar niet voor te.
En dat betekent dat ik ook een momfluencer kan worden. Precies. Zonder dat ik een kind heb.
Dit is toch een mooi moment voor jou.
Wel waanzinnig.
Hier komt heel veel bij elkaar.
Ja. Maar wat dan als dat nepkind wel gebaseerd is op een foto van jou en je vriend?
Dat hij op ons lijkt.
Ja, dat is toch...
Misschien komt hij dan wel in de buurt. En dan heb je een soort van achteraf toch een probleem.
Ja, maar goed. Het is toch leuk dat dit...
Ja, ik ben wel benieuwd wat AI ervan zou maken.
Ik denk tweede is een digitale schandpaal. Dus gewoon, je kan natuurlijk je eigen soort van monitoring software maken. En elke keer als je heel YouTube leegtrekt en je kijkt naar beelden waar kinderen in zitten. En dan maak je een schandpaal voor al die bedrijven. Dus dan extraheer je de bedrijven die die shit sponsoren. De Bellinga's, ik noem maar iets verschrikkelijks.
Oh ja.
Er zit natuurlijk een heel netwerk van financiers achter. Waaronder filmmaatschappijen die films uitbrengen en zo. Nee, je moet al die bedrijven, die moet je exposen. Dus wie adverteren bij dit soort filmpjes? En wie heeft er dit soort filmpjes? En dan maak je een schandpaal. En dan zorg je dat soort van deze informatie terechtkomt bij de adverteerders. En dat de mensen in het land boos worden op de adverteerders. Dat ze die kinderexploitatie steunen.
Maar ook tegelijkertijd voor alle mensen die dat kijken. Kunnen we die dan ook aan de digitale schandpaal lagen? Of gaat dat weer te ver?
Jim, ben je toch een partij zenuwachtig van te worden?
Ja. Waarom eigenlijk?
Nou, omdat al die schandpalen en zo.
Oh, ik ben er heel gemakkelijk in. Ja.
Guillotines,
tomaten. Aan de ene kant heb ik het probleem opgelost door kindfluencers, synthetische kindfluencers te maken. En aan de andere kant, dus daarmee fladden we de zone. En aan de andere kant lossen we het probleem op door de geldstromen af te snijden. Hanna Prins vraagt al om een oplossing. Ja. Nou, ja, hier is hij.
Een waterdicht plan.
Oké, dan wil ik nog Hanna beloven dat wij een aflevering spenderen waar we meer langer ingaan op het energievraagstuk rondom AI. Want dat is wel een dingetje.
Ja.
Een flink dingetje.
Dat is een dingetje.
Dat lijkt mij interessant.
Afgesproken.
Dat staat erop. Dan zijn we er doorheen. Vergeet ik nog iets?
Zei je met een lichte zucht.
Nou, ik vond het wel...
Het was even zwaar.
Ik had het wel even zwaar, maar ik heb het ook maar gewoon gelaten.
Lama 73B op Grok bij de Q, Milou.
Ik dacht Lama...
Fout. Wat ik echt heftig vond, die open source license, zo. Een heel heftig mee, moment. He? Oh, toen ik dat hoorde van jou, dacht ik, wauw, het is helemaal niet open.
Wat een confrontatie. Goed. Je kan een lezing krijgen van Alexander.
Als je meer van dit wil, maar dan langer.
Als je dit meer wilt.
Ja, ik roep zeg maar gewoon een middag lang rock met een Q.
Ik doe een dansje erbij. Nee. Ja.
Ik kan het van harte aanbevelen. Wietse geeft ook lezingen inderdaad. Je kan mailen op lezing@poki.show. En dan danken wij tot slot nog Sam Hengerveld voor de edit.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei. Doei.